Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond, lieve luisteraars, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van het prachtige programma Bonjour met Ben Zakour. Met weer een prachtige gast in de studio, helemaal overgekomen uit Dordrecht. Nettie Dekker. Nettie, ik moet even iets bekennen. Ik had niet van jou gehoord, ik ben op jou getipt door een vriend van mij die weer getipt werd door een vriendin van hem. Die zei, Clarissa.
Clarissa ken ik.
Die ken je. Ja, ik ken haar niet, maar ik ken dus via die vriend van mij, heb ik van haar gehoord. Die kent het programma en die zei tegen mijn vriend, is het niet een fantastisch idee als Nettie Dekker bij Bonjour aanschuift? En toen kreeg ik dat boek cadeau. Ik heb het doorgebladerd en ik dacht, ja, Nettie, je weet dat ik vorig jaar, of misschien weet je niet, had ik twee jagers in mijn studio te gast. De ene valkenier jaagt met een valk. En de andere een traditionele jager met een geweer. Of een dubbelloopsgeweer is, weet ik niet. Twee hele aardige mannen, moet ik zeggen. Die ook met elkaar bevriend zijn geraakt na het gezamenlijk optreden. Die kennen elkaar niet. Ze zijn elkaar daarna nog vaker gaan zien en ontmoeten. En ik was gewoon geïnteresseerd in de wereld achter het jagen. Wat beweegt een jager dat hij voor dag en dauw gehuld in traditioneel kledij met een veer op zijn hoed het veld intrekt met een moordwapen op zoek naar het argeloze gansje of reebokje. Hebben we die? Of even zwijntje. En dus daar was ik naar geïnteresseerd en daar kregen ze ruim baan voor om dat te vertellen. En ik vond dat ze dat heel mooi vertelde. Maar ik weet ook dat er een andere wereld achter die jacht, achter die enigszins cosmetisch wereld van jacht, die ook in. Maar dat mag je zo even allemaal vertellen. Je hebt het heel mooi opgeschreven in het boek. Die met beleidsargumenten dat het goed is voor natuurbeheer, et cetera, wordt verdedigd. En jij steekt daar de draak mee, hè, Nettie?
Ja, dat is een verhaal, hè, dat het heel erg goed is voor de natuur en dat het heel noodzakelijk is. En juist dat verhaal wat je heel vaak hoort en wat heel veel mensen ook zijn gaan geloven, dat wilde ik onderzoeken. Kijken of ja, klopt dat nou, die argumenten?
Ja.
En die informatie is er ook wel gewoon. Er zijn organisaties die daarmee bezighouden, kritisch zijn over de jacht. Maar het is voor de meeste mensen gewoon heel lastig om die informatie te vinden. En daarom heb ik het toch op een moment besloten. Ik was er heel lang van plan, maar het kwam er maar steeds niet van. Om toch dat boek te schrijven.
Ja, ik heb het hier in mijn handen. Het heet Jagerslatijn. Wat ik een mooie titel vind. Ik ben namelijk visser. Rustig aan, Nettie, rustig aan. Ik zag als blikken kunnen doden.
Ontzetting in mijn ogen.
Ja, ja. We kunnen het zo nog even over hebben. Dus ik ben bekend met de term visserslatijn. En volgens mij betekent visserslatijn taalgebruik van vissers die normale mensen niet snappen. Is dat ook een beetje de achtergrond van jouw titel? Taal van jagers die een beetje verhullend is?
Het is een beetje dubbel. Jagerslatijn staat wel een beetje voor grootspraak en overdrijven. Ik denk dat bij vissers dan ook wel zo is. Hè? De vis was zo groot.
Het wonderbaarlijke van een vis is dat als die gevangen is, is die vandaag zo. En de volgende dag is die zo.
Ja, ik denk dat maar voor mij was het ook wel een dubbele betekenis. Ook gewoon in de zin van jagerslatijn als in dat verhaal weerspreken. Wat we zoveel horen. Dus voor mij betekent het ook onzin.
Onzin.
Ja.
Ja. Maar voordat we inhoudelijk in dat boek gaan duiken, Wil ik eerst even weten, Nettie, een klein beetje. Jij woont in Dordt. Je vertelde net dat je ook in Amsterdam hebt gewoond. Je hebt ook in het buitenland gewoond. Je vertelde net ook, we hadden het even over Tolstoj. Toen vertelde ik je dat Tolstoj een imker was. Toen zei je, oh, hij was niet vegan. Waaruit concludeerde jij dus ook vegan bent. Nettie, je hebt een groot hart voor dieren, hè?
Ja.
Altijd gehad?
Altijd gehad.
Als kind al?
Als kind al, ja.
En dat heeft niks te maken met... ja, natuurlijk heeft dat er wel mee te maken. Maar ik wil zeggen, de afkeer van vlees eten. Maar ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die houden van dieren, maar die eten wel gewoon een stukje kipfiletje.
Ja.
In jouw ogen rijmt dat niet.
Voor mij persoonlijk niet, maar dierenliefde heeft vele gezichten. En is ook lang niet altijd consequent of logisch. Maar voor mij heeft het eigenlijk altijd wel ingezeten. Als kind vond ik vlees al niet lekker, wilde ik het eigenlijk ook niet eten. Nog wel eens dingen die dan niet op vlees leken, die ik dan nog wel at.
Je vond vlees niet lekker? Als kind al, niet lekker.
Nee, ik heb er altijd een soort afkeer van gehad. En dat was nog eigenlijk, denk ik, toch al voordat ik me realiseerde dat het ook dieren waren.
Dat het ook dieren waren. Dus, ja.
Dat besef kwam later. En toen heb ik toch wel meer tegen geprotesteerd, denk ik. En voor mij kwam ook een grote ommekeer toen ik voor school naar een varkensboer in Brabant moest. En een kippenei, hoe noem je dat? Een legbatterij. En dat was al een tijd dat het nog veel kleinschaliger was dan nu. Toen was ik wel voorgoed genezen.
Want wat zag je?
Nou, die dieren. Ja.
Hoe ze opgehokt daar.
Ja, en het was niet eens zo wat je nu ziet. Hè. Het was nog een vrij kleine boer. Maar gewoon afschuw dat dieren zou moeten leven. Ja, voor mij is niet zo heel veel verschil tussen mensen en dieren. En lijden is lijden.
Ja.
En of dat dan een mens is of een dier, dat vind ik van dezelfde orde. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke. Zo zit ik er zelf in.
Ja.
En dan door de tijd heen, ja, dan kaas, dat vinden de meeste mensen die helemaal overstappen, vinden kaas heel lastig. Ja. Vond ik eigenlijk ook wel.
Boter, roomboter.
Ja, dat soort dingen vond ik nooit zo. Was niet heel erg aan gehecht, maar kaas was er dan eentje. Maar ja, als je realiseert van ja. Dat is gewoon niet oké. Dat moet je gewoon niet willen eten. Dan is het ook helemaal niet zo moeilijk. Het is een proces, hè. Ik ben niet van. Je hebt vegans die gaan van de ene dag op de andere over. Dat zijn mensen die het vaak voor ethische redenen doen. Of afschuw van wat ze zien op televisie of zo. Bij mij is dat wat geleidelijker gegaan.
Ja.
Maar uiteindelijk ben ik wel. Mijn doel is wel helemaal plantaardig leven.
Ja.
En dat doe ik ook zoveel mogelijk.
Ja.
En
dat kan heel goed.
En dat kan heel goed.
Je ziet er heel gezond uit.
Nou, dank je.
Ik heb geen enkel idee dat je vitamines tekort hebt.
Nee hoor, nee. Dat is
je blaakt van gezondheid, Nettie.
Dat is ook echt niet zo. Nee, ik heb
dat. Vis dus ook niet? Dat is voor jou ook een dier?
Vis heb ik helemaal nooit echt
iets mee gehad. Nee? Nee? Kibbeling?
Nee. Helemaal niet. Nee. Nee, ik heb nog wel een tijdje dat ik de tonijn met ertjes en ui uit blik wel lekker vond.
Ja.
Maar het was
goed. En kwam dat door die uitjes?
De uitjes
die
en de ertjes,
die tonijn,
denk ik.
Die maakte die tonijn lekker.
Ja, ja, zoiets was het denk ik wel. Ja, ja. Maar dat heb ik verder. Don't look back. Gewoon ja, nee, ik vind dat als je dit serieus vindt, en dat vind ik serieus, dat je ze niet moet eten of gebruiken op een andere manier, dan moet je het ook gewoon doen.
Ja, maar vissen eten ook vissen?
Ja. Ja, dat is waar.
Dat kan en dat mag.
Ja, er zijn heel veel dieren die dieren eten. Er zijn ontzettend weinig echt. Vegan dieren, zeg maar, die zijn er bijna niet in.
Nee, land, ja. Koeien?
Ook niet strikt vegan, denk ik, hè, met alles wat ze binnenkrijgen, wat aan dierlijke.
Ja, wat wij ze hebben, wat wij ze.
En zo, ja,
op die manier. Ja. Ja.
Maar dat gaat wat ver. Maar dan hoort het bij de natuur. Hè. Voor mij hoort het niet bij mijn natuur.
Heb je zelf dieren thuis?
Ja, ik heb katten. Ja, daar is ook in die wereld ook wel discussie over of je überhaupt huisdieren zou moeten houden. Nou, ik vind er ook wel iets voor te zeggen. Maar ik vind zelf huisdieren gewoon Heel leuk gezelschap.
Ja, en jouw kat is gelukkig. Jouw katten zijn gelukkig.
Ja, ik heb er nu één, maar ja, zover ik dat kan beoordelen wel. Ja,
ja, ja. Je hebt niet het idee dat hij hier voor het raam en dat hij eigenlijk de wilde natuur in wil. En af en toe
nou ja,
springt hij wel eens een vogeltje.
Nou, eigenlijk is het andersom, want ik heb altijd zwerfkatten. Dus ex-zwerfkatten.
Oh,
dus
ze willen naar jou binnenkomen.
Ja, dus ik heb ook een beetje, dat vertel ik dan misschien mezelf... ook, maar dat ze dan in ieder geval niet meer in de natuur zitten en daar dood en verderf zijn.
Ja, dus, ja, en dan komen ze bij jou. Ja.
Dan, ik vind zwerfkatten wel heel erg bijzonder. Ja.
Bijzonderder dan gewone katten? Dan katten die niet zwerven?
Ik vind dat als ze zo'n grote omslag kunnen maken van een dier wat zichzelf moet redden. Vaak hebben ze echt een heel lastig leven buiten. En dat ze ook gewoon zo'n grote...
Hun eigen kostje bij elkaar moeten scharrelen.
Dat, ja. Dat is niet moeilijk niet makkelijk voor katten. Voor de meeste dieren trouwens niet. Maar veel katten komen er ergens een keer terecht door mensen. Dus worden gedumpt. Lang niet alle katten overleven dat.
Ja.
En vaak hebben ze het gewoon heel lastig. Dus, maar ik vind het dan nog steeds bijzonder dat zij zo flexibel zijn. Dat ze ook gewoon weer kunnen wennen aan een leven als huiskat.
Ja, 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 ja.
Ik vind dat heel mooi. Dat ze.
Ja.
Ja, er zijn veel
dus
mensen
alle,
die daarmee moeten.
Alle zwerfkatten die nu luisteren.
Ja, kom naar mij.
Die kunnen bij Nettie Dekker aanbellen.
Ja.
Ja. Waar woon je? Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
Dat doen we maar niet.
Dat doen we maar niet, hè. Want jij heb je niet populair gemaakt, hè? In het wereldje van de jacht.
Nee. Nee, dat denk ik niet.
Nee. Veel jagers zijn helemaal niet blij met dit boekje.
Nou, jagers houden in het algemeen niet heel erg van mensen die
kritische vragen stellen. Ja. Want trouwens, voordat we verder gaan, ik heb altijd een klein rubriekje. Dat is een poëzierubriekje. Dan lees ik een gedicht voor van een vergeten of een minder vergeten schrijver. Vandaag heb ik bedacht onze grote vriend uit Rotterdam, die niet meer onder ons is. Kent hem wel, met een zwarte bril en strak gekamd haar naar achteren. En hij strak in het pak altijd. Onze grote nachtburgemeester van New York aan de Maas. Oftewel inderdaad Jules Dilder. Ik heb hier een bundel van hem. Dat heet Bijbels. Bijbels. Hilarische bundel. Ik zal er even de meest kuisen eruit halen. Voor de luisteraars van Atos. het heet In Zaken Lazarus. In Zaken Lazarus blijft de vraag waarom hij door Jezus uit zijn graf is gehaald. Omdat hij zo'n toffe gozer was en zo goed voor zijn oude tang van de moeder en die foeilelijke geestelijke minderbedeelde zwaar aan luminaal verslingerde door vaders en broers geduurde seksueel misbruikte zus. Lazen toch op. Omdat hij nog een meien schuld had aan Jezus, ligt meer voor de hand. Kom bij dat hij volgens wel ingelichte kringen niet zozeer dood als wel Lazarus was. Op zijn opwekking op slag binnen de grenzen van het aannemelijke bracht. Doch op last van God voor de buitenwacht diende verzwegen. Daar het Jezus-imago van wonderdoener bij het volk blijvend had aangetast. Dankjewel, Jules. Voor dit speedgedicht.
Dat moest ik ook denken. Ja. Onder invloed geschreven.
Ja, ik denk dat wel meer dan alleen. Ja. Maar het heeft prachtige taal opgeleverd. En dat vind ik mooi. Het is een hilarische bundel. Maar even terug naar jouw werk. Nettie, wanneer kwam je op het idee van ik ga hierover schrijven? Was er een traumatisch moment? Of liep je al langer met het idee? Ik ga nu mijn stem verheffen.
Ja, nou, ik heb wel heel lang al gezocht naar een manier om iets te doen voor dieren. Ik heb heel veel over geschreven. Ik heb allerlei blogs gehad. Ook leuke verhaaltjes over mijn katten en zo. Maar ook een blog over dierenwelzijn in het algemeen. En, maar dat is leuk om te doen. En, maar je verandert er niets mee. En toen ben ik uiteindelijk...
Dat weet je niet, Nettie.
Nou, misschien wel.
Elke lezer die jouw blog... daar
zou
is,
kunnen.
Ja.
Zaadjes planten.
Zaadjes planten. Ja.
Maar toen kwam ik via via in aanraking met faunabescherming. En dat is, die bestaat al heel erg lang. Inmiddels meer dan 40 jaar, denk ik. En zij hadden mij gevraagd om hun donateursblad te gaan maken. Ze hebben al heel lang een blad voor hun donateurs.
Ja.
En omdat dat ook het soort werk is wat ik ook kan, dacht ik van nou, dan ga ik dit doen. En eigenlijk toen ben ik me pas gaan realiseren hoe onderbelicht die wilde dieren zijn. En hoe weinig we daar eigenlijk over weten. Dus we weten heel veel over de dierenindustrie. We weten veel over de zuivel. Die grote...
Koeien, lammeren, varkens,
ja,
kippen.
Daar weten we best veel van.
Maar ganzen, zwijnen en herten of reebokjes?
Ja, we weten eigenlijk... Mensen weten over het algemeen... Ik toen begon ook heel weinig. Over van ja... En dan zeker in die combinatie met de jacht. Faunabescherming is veel anti-jacht. Van ja, hoe zit dat nou? En... Er is echt heel weinig kennis over. En, dus dat heb ik een tijdje gedaan. Maar toen realiseerde ik me ook alweer dat... Je bent eigenlijk voor de eigen parochie aan het schrijven.
Mensen die met jou eens zijn.
Ja, die donateurs die zijn al donateur.
Omdat ze
in dat hoekje zitten.
Ja.
Dus toen de tijd liep ik al met dat idee rond hoor. Om dat eens een keer op te schrijven. Ik heb ook wel brochures voor hun gemaakt en zo. Over de ganzenjacht en het eten van wilde dieren en zo.
Mm-hmm.
Maar dat bleef alsmaar in mijn hoofd zitten. Om toch een keer dat...
Toch een keer alle informatie en dan samen. Ja.
Precies. En toen in coronatijd toen dacht ik van ja, ik word er ook niet jonger op. Dus als ik dit nog wil...
Nou, je ziet er nog heel goed uit, Nettie.
Nou, ik verwacht ook niet morgen om te vallen. Maar dat was toen toch een beetje een rare periode. En dat je ook dacht van ja, als je echt iets wil doen, dan moet je het toch gewoon een keer gaan aanpakken.
Ja, maar ook een mooie periode was het.
Ja.
Even los van alle ellende en drama's en sterftecijfers.
Ja, ik vond het ook wel. Ja, je wordt een beetje op jezelf teruggeworpen. Dan was het voor mij een kleiner verandering dan voor veel mensen. Want ik werkte al thuis.
De wilde dieren kropen uit hun holen.
Ja, dat ook. Tegelijkertijd is er ook heel veel verstoring geweest in de natuur. Omdat mensen ook 's nachts in de biesbos gingen zitten.
Gingen wandelen, ja.
Die boswachters werden er helemaal gek van. Dus ik weet niet of het voor de dieren nou zo goed was. Maar toen heb ik mijn archief gepakt. En dan ben ik gewoon... Ik heb daar weken zitten lezen. Ja. Gewoon alles uit zitten zoeken. En,
je hebt het heel degelijk allemaal opgeschreven. Onderbouwd. Heel veel bronnen. Voetnoten. Literatuur achterin. Ik tel 147 voetnoten. Heel veel. Voor een boekje wat niet eens 100 bladzijden is. Dus het is gedegen studie heb je hier aan gewijd. Ben jij bevriend met... ken je Bibi Dumontak?
Ja, nou ja, ik heb haar een keer geïnterviewd.
Je hebt haar geïnterviewd.
Dus ik ken haar boek natuurlijk.
Want jullie zijn partners in crime.
Ja, haar boek is natuurlijk wel heel anders. Zij is een echte schrijfster natuurlijk. Ik denk dat ik iets meer in de toegepaste en de journalistieke kant pas. Waarschijnlijk, qua stijl. Maar nee, ik ken haar boek.
Ze had een mooie optreden bij Zomergast. Ja, waarin ze ook eigenlijk het verhaal wat jij vertelt. Heeft ze daar ook nog eens zo.
Ja, ik heb toen ook de dag daarna kreeg ik een factchecker van een vandaag. Van of het wel klopte dat er steeds meer zwijnen kwamen door de jacht. Dus dat heeft ook wel wat eventjes wat losgemaakt.
Even wat losgemaakt.
Ja, zeker.
Want woon jij vlakbij de Biesbos?
Nee, niet echt.
Nee.
Ik woon wel in Dordt, zeg maar.
Ja. Want hebben wij... We hebben herten in de Biesbos.
Reeën,
ja. Inderdaad. Wat is dit voor beest op de cover van je boek?
Ik heb geen idee.
Ja? Heb jij geen idee? Het is jouw boek.
Het is een knuffeltrofee, is het. Noem ik het altijd maar. Ik heb ze zelf ook hangen, Thijs.
Ah ja. Zou je zeggen dat dit een hert is? Of een,
het is wel een soort hert. Maar ik denk niet dat het een anatomisch correcte knuffel is.
Ja. Oh, het is niet jouw knuffel.
Nee.
Maar... Ik heb ze zelf ook wel eens gezien daar in de Biesbos. Even zwijnen hebben we niet.
Nee.
Maar hoe gaat het met de wildstand in Nederland op dit moment? Wat ik heel treffend vond bij dat programma is dat als jagers inderdaad wat ze zeggen aan natuurbeheer doen. Hè, dan zou het zichzelf een keertje moeten reguleren of eigenlijk komen er steeds meer, wat ganzen betreft geloof ik, steeds meer ganzen bij. Dus dan zou je denken, ja, dan doet het dan niet goed. Het werkt dan niet de manier waarop zij denken natuurlijk
nee,
leren.
Nee, dat klopt. Ja.
Wat wel blijkbaar gebeurt, is dat ze nog steeds kunnen blijven schieten.
Ja, maar dat komt ook heel erg omdat zij heel erg mede bepalen hoe dat beheer eruit ziet.
Ja, want zij zitten in allerlei gremia. Hè?
Ja.
Ze zitten in de politiek,
ja. Ja.
Ze zitten bij gedeputeerde staten.
Ja, ze zitten overal.
In de lokale overheden.
Ja, ja. De omroep.
Hebben we er eentje zitten hier in de gemeenteraad van Zwijndrecht?
In de gemeenteraad?
Een jager of een verkapte
niet,
jager?
We hebben bijvoorbeeld wel in de Staten nu van Zuid-Holland zit een jager lobbyist.
Ja, wie is
en,
dat?
Dat is Heidi Looy. En er zitten in meerdere provincies nu mensen van BBB... die ook jagers zijn aan de knoppen. Onder meer in Gelderland, waar ook een hele hevige anti-wolf-hetze wordt gevoerd. En dat is ook mede onder leiding van een jager. Erik Kemperman heet hij. Die ook statenlid is van Gelderland. Maar er zitten er meer. Dus ze hadden al veel invloed. Er zitten ook jagers op het ministerie van Landbouw. Dus ze zitten eigenlijk overal. Maar het systeem zit nu zo in elkaar. En ik leg dat in het boek ook uit. Dat gaat hier te ver om dat helemaal uit te leggen, denk ik. Maar dat die faunabeheereenheden die plannen maken. Daar zitten ze en zelf in. En ze leveren ook nog de cijfers daarvoor aan.
WC, eend, keurt zijn eigen.
Het gaat eigenlijk nog verder dan keuren. Want ze maken mee.
Ze faciliteren.
Ja, ze hebben heel veel invloed op dat beleid.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld pas vragen gesteld aan de faunabeheereenheid van Zuid-Holland.
Ja.
Die dus voor ons geldt hier.
Ja.
En dan zeggen ze gewoon van ja, dan moet je die jager in Hoekse Waard hebben. Die heeft de informatie. Dat is natuurlijk heel vreemd.
Ja, is dat Dirk Jan?
Nee, het is een ander, maar dat is een coördinator die daar zit.
Oh ja.
Maar het is natuurlijk heel raar.
Ja, dat je die informatie bij een jager moet krijgen.
Ja.
En niet van een onafhankelijk jager.
Dat ga ik ook niet doen.
Nee, dat ga je niet doen. Los van het feit, of als je bij hem aan de deur klopt... of je nog gewoon levend thuis...
Hij heeft wel eens bij mij aangeklopt. In de zin, niet bij mij persoonlijk, maar toen ik een presentatie aan het houden was.
Met of zonder dubbelloopsgeweer?
Zonder, maar wel met een jachtmaatje.
Oeh, net zo bedreigend.
Nou ja, het was wel zo bedoeld, denk ik. Misschien niet bedreigen, maar het was wel bedoeld om van... zeggen, wij weten hier nu van. Wij weten dat je dit hebt gedaan. Wij weten dat je vragen stelt aan de faunabeheer.
Wij weten waar je woont.
Het is niet zo heel moeilijk om te weten waar ik woon.
We weten je telefoonnummer.
Zou zomaar kunnen.
Ja, maar die intimidatie, dat werkt niet bij jou, hè? Heb jij het gevoel dat je voorzichtiger bent?
Het is nog niet echt intimidatie, maar het is wel zo van... we weten wat je aan het doen bent.
Ja, oké.
Okay. Ik denk niet dat ze me echt bedreigend vinden. Want dan had ik er meer gehoord. Maar ik heb wel bijvoorbeeld in het verleden wel eens... dat de jagersvereniging mijn gegevens... Toen bestond het woord doxen nog niet, maar mijn gegevens openbaar hadden gemaakt. Doxing. Het verspreiden van privégegevens van mensen.
Oh.
Met de intentie om...
Echt waar, ik ken het niet helemaal.
Ja, hebben ze wel eens gedaan in hun eigen tijdschrift.
Ja.
Mijn naam en waar ik werkte, mijn bedrijfsnaam, dat soort zaken.
Heel vervelend. We gaan er zo nog even op door. Vind je het goed, Nettie, als we een klein beetje een muziekje draaien? Ik vond het heel mooi wat je had uitgekozen van Vaderlandse Bodem. Volgens mij uit Fries, hè? Friesland komt ze. Nienke Laaf, met het lied Trees, Bomen. Ja, mag je even laten horen, Rowan, gewaardeerde technicus.
Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see? When you look at me. Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see? When you look at me. Tell running around and around like I'm used to. Fast forward movie played at your feet, at repeat, at repeat, at repeat. Tree. In every breath, in every bow, a solemn dignity in how you take it slow. Moving gracefully through me, tree, tree, what do you see when you look at me? Tree, tree, you are a mystery to me. Tree, how can you be both rooted and free? Tell me, tree. Together endlessly. Tree, do you feel as close to me as I feel to you? And do you miss me sometimes the way you miss distant family? Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see? I wonder, have you actually noticed me? Have you
Ja, dat wat een prachtige stem, hè, heeft Nienke.
Zeker.
Ja.
Heel mooi lied ook.
Heel mooi, heel mooi. Ook mooi origineel bedacht om de wereld vanuit het perspectief van een boom.
Ja. Ja,
dus de boom die daar staat, hoe ziet hij de wereld om zich heen veranderen? Ja, een bijzondere kunstenares ook. Ik vertelde die net ook met Fado's Portugal heeft omgezet in het Fries. Wellicht dat ze volgend jaar hier ook te gast is.
Heel leuk.
Ja. Nettie, even terug naar de jacht. Het clichébeeld. Want ik wil zo even iets dieper op. Wat drijft nou precies die jagers? Hè? Als het niet is wat ze zeggen dat het is, wat is het dan wel? Het clichébeeld is altijd geweest. De man jaagt en de vrouw verzamelt. Dus vanuit de oudsher. De man gaat op pad met een hakbijl en een speer. En de vrouw die gaat het veld in met een mandje en die verzamelt besjes. Dat beeld is, klopt dat een beetje of is dat heel erg cliché?
Ik denk dat het heel erg cliché is en toevallig vorige week kwam...
Wat zijn er nog veel vrouwelijke jagers?
Dat zijn er heel weinig, maar die worden wel heel erg naar voren geschoven. En ik begrijp de logica niet zo heel erg, maar ja. Blijkbaar is het zo dat ze denken... als vrouwen het doen, dan is het meer oké.
Ja,
kijk maar, we zijn
halen
niet
we het
alleen
uit die macho hoek een beetje.
Ja, we zijn niet alleen maar oude boomers met een vreemd hoedje. Kijk eens. Dus elk jaar eigenlijk als de jachtcursus begint, de nieuwe cursus begint, dan staat het weer in de krant. En dan weer meer jongeren, weer meer vrouwen. En dat zou dan nieuws zijn. Maar we weten het dus ook helemaal niet. Hè? Het is geen openbare club of zo. Maar het is wel duidelijk dat ze af en toe vrouwen vooruit naar voren schuiven. Om weer datzelfde verhaal. En het is, ik noem het in mijn boek propaganda, omdat het eigenlijk altijd hetzelfde verhaal is. Daar zit heel weinig. Als je ook alles achter elkaar gaat leggen, zoals wat ik heb gedaan in al die jaren, dan zie je dat het helemaal hetzelfde verhaal is.
Ja, ja. Hebben ze jou, nog even over dat beeld van vrouwen verzamelen, mannen jagen. Dat is trouwens niet zo lang geleden, was er een vondst, volgens mij in Peru.
Misschien ik heb het gelezen.
Heb je
heel interessant.
Ja, ja, een graf van 9000 jaar oud, geloof ik, uit mijn hoofd.
Ja.
En daar vonden ze een bot, scherf, dat was een vrouw. En er zaten jachtinstrumenten in dat graf ook, of iets. Maar het beeld dat... Dat alleen vrouwen verzamelden. Dat waren gewoon spierbundels. Waren sterke vrouwen die ook meededen aan de jacht. En sterker nog, de helft van de jagers bestond uit vrouwen.
Ik heb trouwens een ander stuk. Dat was vorige week. Daar was ook onderzoek gedaan. Ook ergens in Zuid-Amerika. Even kwijt. En daar bleek dus uit dat toch dat idee dat mensen zoveel vlees aten. Gewoon niet zo klopte met wat ze vonden. Dat toch het heel waarschijnlijk is dat meer dan 80% van dieet gewoon plantaardig was. En dat is ook veel logischer natuurlijk. En dat die onderzoekers dachten ook dat misschien iets te maken had. Dat beeld ook van die mannen en de vleeseters en het Atkins dieet. Hoe heette dat? Dat keto dieet, wat is het? Dat je heel veel vlees eet.
Oh ja.
Dat best wel eens zo zou kunnen zijn dat een soort aanname is van onderzoekers.
Oh, het is helemaal niet geboekstaafd. Is helemaal niet.
Nee, want omdat dierlijke resten blijven natuurlijk wat langer bestaan dan plantaardige resten.
Ja, ja.
Ik weet ook niet precies, niet meer de details hoor. Maar zij dachten dat dus kwam, dat beeld, hè, dat er heel veel vlees in de prehistorie werd gegeten, dat eigenlijk niet klopt. En ik denk dat ook wel een beetje bij als er nog volkeren zijn die heel erg ver van ons vandaan wonen, is dat waarschijnlijk nog steeds zo. Vlees of jagen hoort bijna heel vaak hoort dat bij een ritueel. En niet bij een dagelijkse boterham met ham of zo. Dus het is voor speciale gelegenheden.
Het is niet direct behoefte aan vlees.
Nee.
Het is een ritueel.
Het is ingebed in hoe ze leven. En dat maakt het natuurlijk heel erg anders dan wat wij doen hier.
Ja, dat geldt overigens niet voor alle volkeren, hè, dat het een ritueel is.
Nee.
Eskimo's die met een speer een zeehond of een walvis of een... Nou, walvis...
Maar daar groeit natuurlijk niks, hè?
Dus, precies, dus die kunnen maar... niet anders. Die hebben geen keus.
Hetzelfde is bij de Maasai. Ja, die, daar groeit ook niks.
Nee.
Dus idee van vlees en van bloed.
Ja. Ja, en ook volkeren die aan zee leven, die heel erg moeten hebben van de visvangst.
Ja.
Kan je ook moeilijk kwalijk nemen dat ze vissen. Dat is een bron voor allerlei voedingsstoffen.
Mijn boek gaat natuurlijk over
plezierjacht.
Jagers die dit niet doen omdat ze niks te eten hebben.
Precies, plezierjacht. Ja. Ja. Jij hebt een heel mooi citaat in jouw boek. Als je me toestaat dat ik daar een stukje uit voorlees.
Zeker.
Van de grote Russische literaire kanon. Kanon? Kanon. Ik bedoel kanon met een K. Maar ook kanon met een C. Dat behoort toch wel tot de kanon. Namelijk Leo Tolstoj. Die zelf in zijn jongere jaren verslaafd was aan de jacht. Hè, maar op goed moment tot inkeer kwam.
Hij was van adel en de Russische adel jaagde.
Ja.
En dan vooral op grote, zoals wolven en zo.
Ja, jaagde. Ja. Is het trouwens joeg of jaagde?
Volgens mij kan het allebei.
Kan het ook.
Maar ik vind joeg een beetje een raar woord.
Ja. Het zijn ook rare mensen, hè, jagers. Even kijken. Ik citeer nu Tolstoj, die zegt... Jarenlang was ik een hartstochtelijk jager. De jacht was voor mij een zeer ernstige bezigheid... Aan niets was ik zozeer gehecht als aan de jacht. Ik kende geen groter opwekking dan die ik bij de jacht ondervond. En op een gegeven moment ging zijn geweten opspelen. En toen ging hij allerlei drogredenen aanwenden. Zei hij, doch nu en dan begon ik te twijfelen aan de rechtvaardigheid van dit genoegen. Ik wilde het mij niet ontzeggen en zocht allerlei verontschuldigingen. En dan zegt hij, ik moest de waarheid in het gezicht zien en toen begreep ik het gruwelijke van de jacht. Thans echter, gode zij dank, is deze verleiding voor mij voorbij. Kan ik rustig naar het verleden terugzien en al mijn gedachten en indrukken weergeven. Hij zegt, het voornaamste genoegen van de jacht ligt in het vervolgen en doden van dieren. Het is het genieten van het doden van een dier.
Ik denk van wel, ja.
En dat zeggen de jagers.
En dat zeggen ze er dat bijna zeggen ze niet bij. Nou, ze zeggen het wel eens.
Ja, zeggen ze dat?
Ik heb wel stukken ook in mijn archief zitten waar ze wel die opwinding beschrijven.
Ja, maar dan is het meer volgens mij. Ja, ik weet niet hoor, maar dan moet je zeggen. Volgens mij is het meer die voorbereiding, het sluipen in dat bos, je stilhouden, je camoufleren. Dat hele plaatje niet, in die bergen. Wat zeg je?
Dat doen ze bijna niet. Ze zitten op een hoogzit en ze gooien daarvoor neer. En dat zijn dan de grotere dieren, de everzwijnen en de edelhert en zo. En dan wachten ze gewoon tot de dieren komen. Dus dat idee was, we sluipen rond in de
bosjes. Dan gaat mijn romantisch idee van de jacht ook weer aan diggelen.
Ja,
dus het zijn ook nog eens echt gewoon luie jagers.
Ja, dat is zeker zo. Het heeft ook niks met sport te maken of met een gelijkwaardige strijd. Zo, ja, ik durf dat woord zelfs niet eens te gebruiken. Kijk, dus bijvoorbeeld nu, het jachtseizoen is nu voorbij. Dus, bijvoorbeeld, ik kreeg ook filmpjes weer toegestuurd hier van Bleske Schraaf en zo. Waar gewoon 30 mannen met stokken door de weilanden lopen om de hazen op te jagen. En dan liggen er gewoon 30 van die mannen in de sloot of in de greppel te wachten tot ze voorbij komen. Dus het heeft heel weinig te maken met zelf gevaar lopen of zo. Dat is er sowieso al niet bij natuurlijk. Het verschil is heel groot. Het is geen gelijke strijd. Die dieren hebben geen enkele kans tegen iemand met een geweer.
Tegen een geweer, ja. Nee. Ja.
En soms worden dieren ook gewoon in vangkooien gevangen en dan afgeschoten. Dus dat romantische, dat die mannen daar dus. Dat is echt niet zo. Ze gaan met een four-wheel drive gaan ze het bos in en dan gaan ze ergens zitten en wachten tot zo'n dier voorbij komt.
Ja.
Dat geldt dan voor de grotere dieren. En bij de gans lokken ze de ganzen naar beneden. En schieten ze dan uit de lucht. Dus er is heel weinig romantisch aan. Maar ik denk wel dat ze dat zelf vinden. Ik denk dat het in hun hoofd echt wel een soort
heroïsch.
Ja. Maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Dieren hebben geen schijn van kans.
Nee. Dus is het wat Tolstoj zegt?
Het is vreed.
Die konijnen wat jij net, die opgejaagd worden. Dat wordt dan verdedigd met, er zijn te veel konijnen.
Ja.
Maar jij trekt dat in twijfel. Jij zegt, nee, er zijn niet te veel konijnen. Ze hebben het zo gespeeld dat ze eigenlijk gewoon het lekker vinden om konijnen af te schieten.
Nou ja, ze hebben eigenlijk altijd gelijk. Hè? Ik heb ook de konijnenjacht is gesloten dit jaar en vorig jaar ook. Minister Van der Wal heeft die jacht niet geopend.
Mm-hmm.
Dat is dan wat ik de plezierjacht noem, de seizoensjacht van oktober tot januari, grofweg. Omdat het gewoon heel, heel slecht gaat met het konijn, staat op de rode lijst. Maar ik heb dan ook een jager horen of gelezen die zegt van ja, we moeten juist wel opschieten, want komen er meer. Nou, dat is veel eerlijker dan het verhaal van wat ze meestal zeggen. We gaan schieten, want er zijn er zoveel, dan wordt het minder. Ook dat is niet waar.
Dus we gaan schieten, want dan komen er meer.
Ja, dat gebeurt soms. Dat kan in sommige gevallen ook.
Moet je even uitleggen hoor. Want als je gaat schieten, hoe?
Ja, als je dus een heel hele grote aantallen dieren gaat schieten. Wat bijvoorbeeld in de waterlijnduinen gebeurt met de damherten. Of in Oostvaardersplassen met de edelherten. Dan blijft er heel veel voedsel over voor de andere dieren. Dus de dieren overleven veel sneller, want er is veel meer voedsel beschikbaar. In de natuur heb je de jonge dieren, de oude dieren, de gewonde dieren, die het vaak niet redden. Maar als er heel veel voedsel is, een overvloed aan voedsel, redden ze het vaak wel. Zo'n winter. Plus dat ook de vruchtbaarheid wordt aangejaagd. En dat zie je heel erg bij de zwijnen op de Veluwe. Dat heb ik ook in het boek beschreven, de zwijnenbom. Als de voortplanting komt onder druk te staan. Dus je ziet dat het dus veel sneller gaat. Dus dat je soms wel 2 generaties in een jaar kunt krijgen.
Ja.
Terwijl als de natuur in balans is, gebeurt dat niet.
Ja.
Voordat ze ging schieten in Oostvaardersplas, had een edelhert vrouwtje gemiddeld 1,6 veulen, of kalveren noemt dat. Als je 80% van de dieren afschiet, zoals ze dat op de Veluwe doen,
ja,
dan zie je dat er veel meer jongen geboren worden. En dat is ook logisch. Want de natuur die kent geen leegte.
Geen leegte, ja.
Nee,
ja.
Dus dat heb je ook met territoriumdieren. Als je vossen gaat jagen bijvoorbeeld, is dat hooguit tijdelijk. Maar zo'n territorium wordt toch weer ingenomen door een andere vos.
Ja.
Dus het idee wat we voortdurend horen, we moeten op die ganzen jagen, want worden er minder. Dat is dus echt gewoon bewezen onjuist. De ganspopulatie is niet gekrompen, terwijl er gewoon 500.000 ganzen worden gedood elk jaar. Dus dat is de biologie, dat is de natuur. Dat is het antwoord van de natuur, is gewoon meer overleving, hogere overleving. En, nou is het gansverhaal wel iets ingewikkelder dan dat. Maar ze zeggen het ook gewoon zelf. Het neemt niet af. En het antwoord is dan van, dan moeten we er nog meer gaan schieten.
Dus het houdt zichzelf in stand.
Het houdt zichzelf in stand. Maar voor de natuur is het en voor populaties is het vreselijk. Als je, en ze zeggen dan altijd, we houden de wildstand goed. Of we houden de wildstand gezond. Of dat soort uitdrukkingen gebruiken ze altijd. Als jij 80% van een populatie doodt, dan kan dat niet gezond zijn voor een populatie. De genetische variëteit is heel klein geworden. Je weet niet welke dieren je tussenuit schiet. Hè? De natuurlijke sterfte blijft nog steeds. Want ze schieten niet de oude dieren of de zieke dieren. Ze schieten de dieren die op het voedsel afkomen. En dat zijn vaak de sterkere dieren. Dus je weet niet wat dat doet voor een populatie. Het kan natuurlijk nooit gezond zijn als je 1 op de 10... of wat is het dan? 2 op de 10 dieren overhoudt in een populatie.
Überhaupt het idee dat de mens ingrijpt in de verhoudingen, de ecologische verhoudingen.
Ja.
Daar kan je ook grote vraagtekens bij zetten.
Ja, omdat er wordt altijd heel erg naar cijfers gekeken. Die worden ook gewoon, dat zijn kunstmatige doelen altijd. Dat zijn wensstanden. Maar er wordt ook niet gekeken naar de de plaats van zo'n dier in een omgeving, de andere processen die ze daar plaatsvinden. Alles steekt in elkaar natuurlijk,
ja,
in de natuur. Dus als jij daar hele grote gaten in gaat schieten, dan heeft dat gevolgen. En verder is het ook vaak weer voedsel voor andere dieren. Dat haal je ook weg. Dus je ontneemt andere dieren hun voedsel.
Ja.
En niet omdat wij het dan zo nodig hebben, maar omdat wij het gewoon leuk vinden om te doen.
Jij gelooft erg in het principe, als we gewoon stoppen met jagen, dan zal de natuur het zelf kunnen reguleren.
Natuur reguleert altijd zelf. De vraag is meer, willen wij samenleven met wilde dieren?
Jij juicht de komst van de wolf ook toe, hè?
Ja, de wolf is inheems. Hij hoort hier. Hij
heeft altijd kan zich, gewoond, ja.
Ja, hij kan zich heel goed staande houden tot zover. Maar dan moeten we hem wel de ruimte geven. En dan moet je niet ook nog eens een keer allemaal jagers met de dubbelloopsgeweren daar rond hebben lopen die dan de reeën schieten. Want dat is zijn hoofdvoedsel. Ik geloof dat 50% ongeveer van de dieren die eet zijn reeën. Dus dan moet je het ook. Dan moet je handen ervan aftrekken. En wij moeten ook gewoon dan als mensen accepteren dat die wolf hier is. En ook hem met rust laten, zoveel mogelijk.
Want als je die reeën niet afschiet, is de neiging van de wolf om schapen van boeren aan te vallen misschien ook minder.
De reeën, dat is vooral voor roedels die al gevestigd zijn. We zien op de Veluwe dat roedels die echt een plaats hebben, dat die eigenlijk alleen maar wild eten. Het zijn de zwervende wolven, de wolven die aankomen, de jongere wolven die nog wel eens snel. Ze verplaatsen zich vaak ook langs de wegen. Dus die wel gevaarlijk zijn voor het vee. Maar er is, ja, die wolfwerende rassen, die werken gewoon. Alleen ja. Nederlandse boeren willen er niet aan. Ik geloof dat maar 6% van de aanvallen die geweest zijn de afgelopen jaren op vee, dat die dieren achter hun raster stonden. Dus ze willen het gewoon niet. Ze willen hun dieren niet beschermen. En het heeft heel lang geduurd voor ik begreep waarom. Want ik denk, het zijn jouw dieren. En die schapen zijn jouw verantwoordelijkheid. Die hoor je te beschermen.
Dat is trouwens ook jouw bezit, jouw kapitaal.
Het is ook nog een wettelijke plicht om jouw dieren te beschermen.
Ja.
Waarom dan niet? En het blijkt toch dat gewoon dat de redenering is van als wij dat doen, dan accepteren we dus dat die wolf hier woont. En dat willen wij niet accepteren. Dat lijkt een beetje de
dat is hoog spel.
Ja.
Dan zet je het leven van je eigen kudde zet je dan op de waagschaal.
Ja,
om maar niet te accepteren dat je...
Dus het is blijkbaar niet zo erg. En het is ook nog zo dat de vergoeding voor een schaap, dat dan bewezen door een wolf wordt gegrepen, is veel hoger dan dat je dat schaap naar de slagbank brengt.
Dit is een hele pikante.
Ja.
Je zou bijna denken dat zo'n schapenboer, dat is cynisch gezegd, maar bijna blij is dat zijn schaap is aangevallen.
Ja, zover zou ik niet durven gaan, maar wel dat het...
Maar ze lijden er financieel niet heel veel onder.
Ze lijden niet onder financieel. Het is, denk ik, komt het heel goed uit om...
En het is PR, tegen de wolf weer.
Ja, daar wordt het voornamelijk voor gebruikt.
Ja.
En je hoort dus ook, het is toch ook best wel vaak gebeurd dat het met grote letters in de krant kwam. Het wordt ook zonder enige twijfel dan gebracht. Bijvoorbeeld pas ook nog de NOS. Zoveel schapen gedood door een wolf. Dat staat nog helemaal niet vast. Dat
moet dus uit DNA. Wie had het dan kunnen doen?
Honden. Honden zijn veel gevaarlijker voor vee.
Zwerfhonden of met een baasje?
Honden zijn ook wolven. En zijn vaak minder goed wel gemanierd dan vossen. Vossen zijn toch... wolven.
Ja.
Wolven zijn toch bang van mensen. Ze zullen niet gauw op mensen afkomen tenzij ze gevoerd worden. Dat is ook heel kwalijk als mensen vossen... Wolven gaan lokken met voer om foto's te maken. Bijvoorbeeld.
Ja. Oh, ja.
Want dan maak je dus die wolf... tam wil ik niet zeggen, maar dan raakt hij gewend aan mensen. En dat moet je niet willen.
Ja, maar dus
wolven moeten uit de buurt van mensen blijven. En al is het alleen maar voor hun eigen leven.
Ja, maar er is, maar daar hoeft het niet over te hebben. Maar er is wel iets tussen die relatie mens-wolf. Dat is altijd al geweest. Het is mysterieus. Dus, het trekt elkaar en toch, de wolf is wel altijd nieuwsgierig geweest naar de
bij
mens.
Bij ons zit het wel heel erg in de angsthoek, denk ik. Er zijn ook wel culturen waar de wolf wel met heel veel ontzag, ook totemachtige betekenissen heeft.
Ja.
Of, waar juist die kracht van de wolf of het bijzondere van de wolf wordt... Ja, vereerd weet ik niet, maar hier wordt eigenlijk in
de
Nederland...
De wolf verketterd. Niet door iedereen, maar... Te zijn.
Maar sowieso wel, de dieren worden eigenlijk alleen maar als overlast gezien. Er wordt bijna nooit over de waarde van dieren gesproken.
Ja.
Dat vind ik wel heel jammer. Want dat maakt dus ook... Dat maakt eigenlijk ook dan dat mensen er ook niet tegen protesteren. Die denken van het zal wel moeten dan. We moeten wel zoveel ganzen afschieten. Niemand die dan verder weet wat er dan gebeurt. Van waarde die dieren hebben. Het hele bijzondere vogels zijn het.
Nou, daar zeg je wat. Ik wist dat niet. Ik heb recentelijk werd mij verteld dat als je ganzen in de lucht ziet vliegen. Altijd in een V. Wat al fenomenaal is. Hè? Die V.
Dat, mooi gezegd, ja.
Wat zeg je?
Dat is een mooi gezicht.
Mooi gezicht,
ja,
hè?
Ja. Absoluut.
Dat als het een kleine vee is, een paar ganzen, 4, 3, dat je de gif kunt op innemen dat de rest is afgeschoten. Omdat ganzen altijd als een familie bij elkaar blijven. Opa, oma, kleinkind. En als de halve familie wordt doodgeschoten, dan gaat de rest vluchten. En dat is dan een kleine vee. Dus een kleine vee was ooit altijd een grote vee. Klopt dat wat ik zeg?
Ja, ik ben geen ganzenkenner zover. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de kuikens heel lang bij de ouders blijven. Die worden ook echt opgevoed.
Ja.
Oude dieren die leren ook de kuikens wat ze moeten eten bijvoorbeeld. Ja, echt heel erg zoals wij het doen. Ze hebben nauwe familiebanden. Het zijn hele mooie dieren. Ik vind ze ook prachtig om te zien, die gouden ganzen trouwens hoor. Ik vind ze een hele mooie soort. Ja,
ja die brandganzen?
Nee, de grauwe gans.
De grauwe gans,
dat
ja.
Is de gans die het meest bejaagd wordt.
Ja. Ja,
ik vind hem prachtig.
Ja. Ja. Alleen heb je niet zo'n mooie naam.
Nee.
Is niet aan
nee, nog wel mooier dan de rotgans misschien.
Ja. Wat krijgen ze dan van die nare namen? Ja. Maar de Canadese gans of die met die grote zwarte hals of zwarte kop.
Ja, de Canadese gans, dat noemen ze een exoot hier. Dus die mag ook echt altijd bejaagd worden. Terwijl de gouden gans is een beschermde soort, wettelijk beschermde soort. Je zou het niet zeggen, maar het is wel zo.
Nettie, jij hebt dit mooie boek, pamflet geschreven tegen de jacht. Je zei dat er even contact is geweest met een paar jagers. Zit de jagerswereld niet zo in elkaar dat ze met jou in discussie willen? Dat ze jou bijvoorbeeld uitnodigen op een bijeenkomst of op een conferentie. Dat ze zeggen, kritische mensen, daar willen we ook naar luisteren. Misschien kunnen we daar wat van leren. Misschien zitten wij in een bubbel. Misschien hebben wij blinde vlekken.
Nee, ik denk niet dat ze zo denken. Ik denk dat het... de jaarsvereniging zegt ook heel duidelijk tegen haar leden van... beantwoord nooit kritische vragen. Dus vertel je verhaal, herhaal het, maar antwoord nooit op kritische vragen. En gelukkig voor de jagers worden die ook zelden gesteld in de media. Dus dat verhaal is... hun verhaal beklijft ook heel erg.
En hun verhaal is dus dat...
Dat ze goed doen.
Dat ze het goed doen voor het natuurbeheer.
Ja. En, ja, dat ze nodig zijn.
Ja, ja. Ja. En dat ze aan hele strikte voorwaarden moeten voldoen. Hè? Want je vergunning krijg je niet zomaar.
Dat ze ontzettend lang gestudeerd hebben.
Heel lang gestudeerd. Ja. En dat je met respect dat dier ook de wijze waarop je hem vilt. En gewijd, heet dat toch geloof ik?
Ontwijden.
Ontwijden. Gewijd ontwijden, ja. En dat je echt niet overal mag jagen. Je moet blij zijn als je een stukje grond hebt waar je mag jagen.
Ja, dat krijg je ook altijd niet perfecte shot. Altijd, het schot is altijd...
Meteen raken.
Ja, terwijl dat ook, ook niet kan.
Ja.
Ik weet ook van jagers, of ex-jager in dit geval... Dat maar 1 op de 3 schoten raak is.
Ja.
En met hagel is het natuurlijk al helemaal dramatisch.
Ja, schot hagel.
Ja, ja dat is inderdaad. Ja, absoluut.
Dat gebeurt nog steeds met hagel.
Kleinere dieren, ganzen en zo ook, is hagel. Ja. En dat verklaart ook waarom een kwart van de ganzen met hagel in hun lijf rond vliegen. Dus het leed is... is heel, heel groot.
Het zou het niet prachtig zijn als een keer die dieren het heft in handen nemen?
Terugslaan.
Ja. Met kleine geweertjes in die billen van die jagers gaan schieten.
Dat soort cartoons die komen regelmatig voorbij. Ja.
Ja. Jammer dat dat alleen in sprookjes is.
Ja, ik vind zelf... Ik verzet me ook meer tegen het systeem wat we hebben gemaakt dan tegen de individuele jager. Ik denk dat dat ook niet zo heel veel zin heeft. Ik bedoel, ik denk niet dat je een jager gaat overtuigen om niet te jagen. Dit vinden ze zo belangrijk. Dit is zo'n deel van hun leven. Die ga je juist niet overtuigen. Zeker niet met argumenten. En, maar het systeem wat we hebben gemaakt is heel pervers. En dieren... De belangen van dieren tellen daar op geen enkel niveau in mee.
Nederland is een van de weinige landen ter wereld die een dierenpartij heeft. Heeft de opkomst sinds de opkomst van de dierenpartij niets ten bate van de dier op het gebied van jacht opgeleverd?
Nou, Partij voor Dieren is natuurlijk heel erg...
Ik neem aan dat je daar lid van bent. Of dat je wel,
ja. Nog steeds.
Ja. Nog steeds? Ja, bedoel nog je? Steeds. Desondanks...
Nou ja, er zijn wel veel leden weggelopen.
Na die toestand.
Ja. Ja. Maar zij zijn er natuurlijk voortdurend mee bezig. Maar het is een heel lastig verhaal. Omdat natuurlijk gedeelte van de jacht door het ministerie wordt... daar gaat het ministerie over. Mm-hmm. En de andere gedeeltes gaan de provincies over. En dan heb je dus gewoon... Provincies maken hun eigen beleid. Dan heb je dus 12 provincies. Mm-hmm. En dat is ook zo moeilijk voor partijen die zich die daarmee bezig zijn. Zoals ik werk bijvoorbeeld wel samen met Fauna for Life en met Animal Rights... Het is ontzettend lastig voor een dierenbeschermingsorganisatie... om al die provincies aan te pakken. Om al die ontheffingen die worden verleend... al die vergunningen die worden verleend om die aan te vechten. Dat is haast niet te doen. En de provincies... Ik hoor dat ook wel eens als ze dan bij de rechtbank zijn geweest... Dat er gewoon 6 advocaten van een provincie staan aan de andere kant van de tafel.
Oh, echt?
Dus het gaat ook al heel erg over macht en over geld.
Ja, ja.
De zakken van de provincies zijn heel diep. Dat is publiek geld. Terwijl die organisaties het vaak van de donaties moeten hebben.
Ja.
Dus dat is een enorm machtsverschil. En,
ongelijkwaardig, hè?
Niet gelijkwaardig.
Ja, ja. Ja. Nettie, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Ik wilde afsluiten sowieso met een muziekje wat jij ook hebt uitgekozen. Jij mag kiezen welke. Ik heb hier staan nog van Tracy Chapman. Ik heb hier staan Kite Man. En ik heb hier staan Lady Gaga. Welke zou jij willen afsluiten?
Doe Kite Man maar.
Kite Man.
Yeah.
Met het nummer Sorry. Ja, nou, voordat we daarmee beginnen, mag ik je hartelijk danken, Nettie. Is er nog een hartekreet, een cri de coeur die je nog even wil, wat je denkt, dat wil ik nog even zeggen?
Ja, ik zou heel graag als mensen luisteren die gewoon meer willen weten, die van natuur houden en die gewoon zich verder willen informeren over dit onderwerp, doe dat.
Koop het boek.
Koop het boek, dat is het mooiste.
Jaris Latijn van Nettie Dekker, uitgegeven bij KNNV. Bij elk boekhandel gewoon verkrijgbaar.
Ja, absoluut.
Ja. Nee, heel, heel erg dank. Ben je optimistisch? Gaat het ooit stoppen met het,
ja, het
afslachten van
ooit,
dieren?
Het gaat zeker ooit stoppen. Nu met deze politieke verhoudingen wordt het moeilijk. De komende jaren.
Okay.
Maar het gaat stoppen.
Ja, maar blijft hoop erin houden.
Hoop verloren, alles verloren.
Ja, alles voor het dier. Dankjewel, Nettie.
Dankjewel.